Wat je eet bepaalt natuurlijk hoe je je voelt en hoe je gezondheid is. Maar wat maakt nou uit of je wel of niet het goede voedingsmiddel eet? Wat is voor jou gezond? Wat is een gezond voedingspatroon? Ik hoop dat Yvonne van Sticht die vraag kan beantwoorden. En die is nu bij ons. Hoi Yvonne.
Hoi.
Kun jij iets van je wijsheid en ervaring delen wat dit betreft?
Ja, mooie vraag. Wat mensen denken is altijd van, dan vragen ze aan mij, wat is gezond? Hoeveel moet ik hiervan eten? Hoeveel moet ik daarvan eten? Hoeveel groenten? Hoeveel vlees? Mag ik wel vlees eten? Moet ik flexitariër zijn? Moet ik vis hebben? En dan kan ik daar eigenlijk geen antwoord op geven. En dan, daarom is het zo raar dat wij vanuit het voedingscentrum een algemeen advies krijgen. Want een algemeen advies kan natuurlijk nooit voor iedereen op dezelfde manier gezond zijn. Dus net als een protocol, als je bij de dokter komt en je hebt hoofdpijn, dan zegt hij neem maar paracetamol. Maar als je een hoofdpijn hebt omdat je net je hoofd gestoten hebt, dan helpt die paracetamol. Maar heb je hoofdpijn omdat er een spijker in je hoofd zit, dan moet hij eerst die spijker eruit halen. Dus een universeel advies op het gebied van voeding en gezondheid bestaat eigenlijk niet. Er zijn wat algemene richtlijnen, maar er zijn ook mensen die het heel veel beter doen als ze het heel anders doen dan de algemene richtlijnen. En zo zijn er discussies over. Moet ik vegan eten? Moet ik vegetarisch eten? Moet ik heel veel groenten eten? Moet ik juist alleen maar vlees eten? Want die mensen zijn er dus ook. Die eet alleen maar vlees of alleen maar orgaanvlees en vlees. En die knappen daar ontzettend van op. En dan denken ze, dat past dus bij mij. Nou, dat hoeft niet, dat kan. Die knappen op omdat ze een probleem hebben met de vezels van groenten. En heel veel vezels die je eet, die in groenten zitten en in plantaardige producten, dat is een voedingsbodem, eigenlijk een voedsel voor je darmflora bacteriën. En het hangt dus af van de samenstelling van jouw microbioom, van je darmflora, hoe jouw lichaam reageert op bepaald voedsel. Dus ik kan nooit zeggen, je moet het zo en zo doen, want we zijn allemaal anders. Er zijn mensen die doen het fantastisch op een ketogeen dieet, omdat ze een bloedglucoseverstoring hebben op de een of andere manier. Dus die gaan juist veel minder koolhydraten eten en veel meer eiwitten en vetten. Maar er zijn ook mensen die doen het daar heel slecht op. Dus die moeten juist een voedselpatroon hebben waarbij ze zoveel mogelijk groenten en fruit of vezels en fruit eten. Het zou natuurlijk mooi zijn als we allemaal op dezelfde manier zouden functioneren, maar zo is het dus niet in de wereld. En dat weet iedereen. Als je een antidepressivum nodig hebt, dan zegt de dokter, we gaan eerst met nummer 1 beginnen. Als die niet werkt, dan pakken we nummer 2. Maar er is niemand die op dezelfde manier reageert op een medicijn en ook niet op voeding.
Kan je dan een beetje raad geven, hoe kom je er nou achter wat het beste is voor jouw persoonlijke situatie?
Nou ja, laten we ervan uitgaan dat de kinderen over het algemeen nog het meest algemene advies zouden kunnen hebben. Maar ook dan bij kinderen hangt het al af hoe je geboren bent, of je welke bacteriën van je moeder meegekregen hebt, of je borstvoeding hebt gehad, hoe jouw microbioom eruit ziet. En je microbioom, de basis daarvan, wordt eigenlijk al in de eerste 2 jaar van je leven gelegd. En die verandert nog maar een klein beetje. Je kunt hem natuurlijk wel aanpassen door het voeding wat je eet, maar de basis ligt eigenlijk al vast. Dus ga kijken met iemand, hoe was jouw start van het leven? Heb je een gezond microbioom gehad? Had je veel stress in de start van het leven? Want dat heeft invloed op je microbioom. Heb je flesvoeding gehad? Heb je borstvoeding gehad? Als je dat soort dingen allemaal meeneemt, dan kun je gaan denken, oké, zo'n kind krijgt nog een redelijk algemeen advies, maar naarmate je ouder wordt, dan moet je dus met trial and error, zal je moeten gaan kijken, wat gebeurt er? Heb ik last van gasvorming als ik vlees eet of juist als ik groente eet? Heb ik last van dat de ontlasting gaat drijven als ik veel vet eet, ja of nee? Heb je last van bijvoorbeeld, ik noem dat altijd explosies in de toiletpot, een beetje onsmakelijk verhaal, maar dat betekent dat je alvleesklier het zwaar heeft. Dan krijg je van die ontploffing in de wc-pot en dat de spetters bijna op het plafond zitten. En dat is een teken dat er te weinig enzymen gemaakt worden. Dus je hele spijsvertering hangt af van hoe jouw spijsverteringsenzymen gemaakt worden, hoe je microbioom is, of je goed koudt en of je de voedingsmiddelen eet die passen bij jouw microbioom. En je kunt dus dat microbioom wat aanpassen, maar nooit weer helemaal resetten zoals in de vroege jeugd. Dat is heel lastig.
Hoe kun je het dan aanpassen? Is dat door het innemen van probiotica?
Nou ja, daar ben ik zelf niet een heel groot fan van. Zeker niet zonder begeleiding. Want je weet namelijk helemaal niet wat je aan het doen bent. En het kan heel goed gaan en heel onschuldig zijn dat mensen zeggen, ik knap enorm op. Maar het slikken van probioticum, dat is, ja, je weet niet wat er in die darm gebeurt en wat je erbij voegt. Het zijn wel levende bacteriën. En misschien ontstaat er een oorlog daarbinnen. Ja, ik weet het niet. Dus dat gebeurt een enkele keer. En dan weet je al van, dit was geen goed idee. Bij kinderen heeft het effect van, heeft het slikken van probioticum wel heel veel effect. Dus zeker bij kindertjes die een niet natuurlijke bevalling gehad hebben, een keizersnede. En dan weten we gewoon, als je die op een vroege leeftijd, om eigenlijk zo jong mogelijk op een specifiek probiotica product, dan zie je dat ze opknappen.
Hey, je zei ook van via trial and error kom je er uiteindelijk achter. Hè? Laat misschien een voedingsgroepje even tijdelijk weg of voeg er juist eentje toe. Dat bedoel je denk ik toch? En kijk hoe je lichaam erop reageert?
Ja, dat geldt eigenlijk voor alles. Probeer het uit en schrijf op wat er met je gebeurt. Krijg je hoofdpijn? Krijg je huidklachten? Wordt het winderig? Ziet de ontlasting er anders uit? Is het ritme veranderd? Heb je buikpijn? De kleur van de ontlasting? De geur? Nou, noem het maar. Allemaal dingen die je kunt waarnemen. En dan kun je dus op een gegeven moment gaan zien, dit heeft goed effect op mij. En dan moet je één ding onthouden, meer is niet beter. Want dat is de fout die de meeste mensen maken. Ik slik een probioticum, oh, dat blijf ik dan de rest van mijn leven slikken. Nou, dat is natuurlijk een beetje gek. Want iets wat één keer helpt, hoeft niet te blijven helpen. Want je kunt een balans verstoren door iets te veel in te nemen.
Ja. Heb je misschien ook een soort richtlijn, een soort vragenlijst waar je dan op kan letten van, hè, bijvoorbeeld de consistentie van je ontlasting, of het stinkt of niet, of je wel of niet op. Heb je iets?
Nou ja, er is de Bristol Stool Chart. Die kun je op internet vinden. En dat is dus een ook afbeeldingen staan daarbij, hoe de ontlasting eruit ziet. En dan geven ze dus aan wat een normale ontlasting hoort te zijn. Want de meeste mensen denken ook, oh, poep is poep. En die zeggen, oh, maar dat is normaal dat ik maar één keer in de week naar het toilet ga. Maar dat is niet normaal. Normaal is 1 tot 2 keer per dag ontlasting. Dat is een normaal ontlastingspatroon. Als dat niet zo is, dan is er iets uit balans. En dan kun je wel zeggen, ja, voor mij is het normaal. Ja, maar dan is er dus bij jou iets uit balans, waardoor het normaal geworden is.
Je bent het gewend.
Ja, dus de Bristol Stool Chart is dus een goede. En dus ook kijken naar geur en kleur en consistentie. En hoe het, nou ja, hoe het je lichaam verlaat. Je hoort eigenlijk geen wc-papier nodig te hebben. In de oertijd hadden we dat ook niet. Dat hoorde gewoon zonder resten gewoon gladjes je lichaam te verlaten. Want een normale ontlasting heeft een laagje slijm daaromheen. En dat geeft dus geen restjes. En daarnaast hoor je ook niet de wc-potten hoeven poetsen. Geen strepen in de pot. Dus, want dat betekent eigenlijk al dat er vet in zit. Ja. En er hoort geen vet in de ontlasting te zitten.
Oké, okay. Ja.
Ja.
Het is wel een heel ingewikkelde puzzel uiteindelijk die je zelf moet maken, denk ik.
Ja, nou, het begint met achterom kijken.
Ja.
Ja. Ja. Oh, en als de ontlasting drijft, dan zit er ook vet in de ontlasting. Dat betekent al iets dat het met je enzymen, de spijsverteringsenzymen, niet helemaal goed gaat.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, en verder kan een therapeutje natuurlijk wel op weg helpen van, ik neem aan dat elke ortomoleculaire therapeut hier wel iets van af weet, hè?
Dat zou wel de bedoeling moeten zijn. Ja, als ze dat niet weten, dan zou ik een andere therapeut zoeken. Want het is wel heel erg belangrijk in de ortomoleculaire geneeskunde. En dat je ook leert de signalen van je eigen lichaam op te pakken. En dat je dus op een gegeven moment gaat ontdekken, oh, als ik dit doe, ik bijvoorbeeld je gaat alcohol drinken en de volgende dag is je ontlasting van slag, dan weet je op een gegeven moment het oorzaak-gevolg effect. En dan ga je eens kijken, ik ga even een tijdje geen alcohol drinken. Of het eten van heel veel brood kan ook zo'n effect hebben dat het niet goed gaat. En dan stop je een tijdje met brood eten en dan zie je dat het beter gaat. Mm-hmm. Nou, dat betekent niet dat je dan daarna weer gewoon volop brood moet gaan eten, maar dat je moet gaan bedenken, oké, kan ik wel iets van brood hebben of helemaal niet? Nou, de meeste mensen doen het prima zonder brood, dus dat hoeft geen drama te zijn trouwens.
Nee, er zou wel een dagboekje bij. Ja. Let op al die signalen die we net noemden.
Ja, opschrijven is heel belangrijk, ja. Zodat je later conclusies kunt trekken. En het kan zelfs zijn dat je ook bij jezelf gaat ontdekken hoeveel tijd zit er bij mij tussen het moment dat ik eet en dat het zichtbaar is in de ontlasting. dan weet je ook van, nou, wat er nu gebeurt, dat is een resultaat van het eten van gisterenmiddag of van gisteravond. Kun je het verschil gaan zien.
Oh ja. Ja, Ivana, dankjewel.
Ja, mooi, graag gedaan.